Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
De mensen houden van de waarheid. Ze houden niet van leugenaars, ze houden niet van leugens. Wel, dat komt goed uit, want God vraagt ons in zijn 8e gebod: gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen. Dat lezen we uit het boek Exodus. En Jezus, in zijn bergrede, heeft gezegd: gij hebt gehoord dat onze voorouders gezegd is, gij zult geen valse eed doen, maar gij zult voor de Heer uw eden houden. Met andere woorden, wat Mozes geleerd heeft aan de Joden, wil Jezus bevestigen. En dat is het voorwerp van het 8e gebod. Het 8e gebod verbiedt in de relaties met de medemens de waarheid te verdraaien. Het is toch mooi dat mensen kunnen communiceren met elkaar. Maar als we door de waarheid te verdraaien dit communicatievermogen ondermijnen, dan is elke vorm van vertrouwen of samenleving zo goed als onmogelijk. En dan moet het ons niet verbazen dat God, wanneer hij zijn volk roept om heilig te zijn en te getuigen van zijn God, dat het ook een volk moet zijn die de waarheid bemint en wil. Men kan zondigen tegen de waarheid in woorden of daden. Eigenlijk iemand die zondigt tegen de waarheid laat ook blijken dat hij ontrouw is tegenover God. Want elke vorm van verbond steunt op een gegeven woord. En iemand die zich niet houdt aan zijn woord, is iemand die ontrouw is. Zich niet houden aan zijn woord is dus tegen de waarheid zondigen. Het is een deugd die spreekt tot de verbeelding. Veel mensen, zelfs ongelovige mensen, verlangen naar een leven in de waarheid. En wij gelovigen sinds het Oude Testament al zeggen: God is de bron van alle waarheid. Zijn mond spreekt waarheid. De woorden van God, ik citeer hier uit het boek der Spreuken en uit een psalm, zijn woorden zijn betrouwbaar. Meer nog, wanneer God spreekt, past de realiteit zich aan de woorden van God. Maar dat gaan we bekijken op een ander moment. Toen Jezus Christus gekomen is, heeft de waarheid een soort hoogtepunt bereikt, want dan heeft de waarheid van God zich volledig openbaard. Men zegt van Jezus en de eerste christenen dat ze vol van genade en waarheid zijn. Je zegt ook van zichzelf dat hij het licht van de wereld is, en meer nog, heeft het lef om van zichzelf te zeggen dat hij de waarheid zelf is. En hij zegt nog verder: wie in hem gelooft, blijft niet in de duisternis. Jezus volgen is eigenlijk leven uit de geest van de waarheid. En dat is een citaat van het evangelie van Johannes. In aan zijn leerlingen leert Jezus de waarheid onvoorwaardelijk lief te hebben. Uw ja moet ja zijn en uw nee, nee. De mens keert zich spontaan naar de waarheid. Hij moet de waarheid gestand doen en ervan getuigen. Overeenkomstig hun waardigheid als persoon, dat wil zeggen begaafd met verstand en vrije wil, en daarom toegerust met persoonlijke verantwoordelijkheid, worden alle mensen er door hun eigen natuur toe gedreven en door een morele verplichting aangehouden de waarheid te zoeken. Vooral die welke op godsdienst betrekking heeft. Tevens moeten zij de gekende waarheid aanhangen en heel hun leven inrichten naar de eisen van de waarheid. Wat ik nu heb geciteerd is de verklaring Dignitatis Humani. Waarheid is iets dat in God bestaat, maar wanneer de mensen naar waarheid spreken, noemt men het handelen in oprechtheid in het spreken, dat noemt men waarachtigheid, eerlijkheid of vrijmoedigheid. Wie van de waarheid houdt, beleeft de waarachtigheid. Dat betekent dat zijn daden en woorden overeenkomstig de waarheid zijn. Waarom gaan we dit zeggen? Omdat de oprechtheid niet alleen maar waarachtigheid betekent, maar ook andere deugden erbij, dat gaan we later zien, zoals bijvoorbeeld de discretie. Maar waarachtigheid betekent dat wat ik zeg overeenkomt met de waarheid. De mensen kunnen niet samenleven, zegt de heilige Thomas van Aquino, als ze elkaar niet zouden geloven als personen die over en weer de waarheid uiten. Er zijn mensen die zeggen de waarheid bestaat niet. En toch zien we dat die mensen toch toegeven met hun praktische manier van werken dat ze toch geloven in een zekere graad van waarheid. De deugd van de oprechtheid houdt het juiste midden tussen wat men moet zeggen en het geheim dat men moet bewaren. Er zijn bepaalde deugden, er zijn bepaalde dingen die wij niet mogen vertellen. En dan moeten we een evenwicht vinden tussen oprechtheid en discretie. Of waarachtigheid en discretie. En de plicht die ons daartoe dwingt is de plicht van gerechtigheid. De ene mens is aan de ander verschuldigd de waarheid mee te delen, maar soms heeft de andere persoon geen recht om iets te weten en dan zijn we juist verplicht om het niet te zeggen. Wat we nooit mogen doen uiteraard is liegen, maar we mogen en we moeten zelfs discreet zijn, met andere woorden twee deugden, oprechtheid en discretie. Een verdere plicht die mee met de waarheid komt, is de plicht om te getuigen voor de waarheid. Toen Christus werd ondervraagd door Pilatus, heeft hij verklaard dat hij in de wereld gekomen was om te getuigen van de waarheid. Daarom moet de christen zich niet schamen om van onze Heer te getuigen. En dat gaat soms lastig worden. Er zijn omstandigheden die vragen dat men voor zijn geloof getuigt. En dan moet de christen er ondubbelzinnig voor uitkomen. Naar het voorbeeld bijvoorbeeld van Paulus voor zijn rechters, dat wordt verteld in de Handelingen van de Apostelen. De verplichting van de christen om actief deel te nemen aan het leven van de kerk brengt hen ertoe getuigen te worden van het evangelie en van de verplichting die daaruit voortvloeit. Dat is een getuigenis in woord en daad. Het is geloofsoverdracht. Alle christenen, waar ze zich ook bevinden, moeten door het voorbeeld van hun leven en door het getuigenis van het woord een nieuwe mens tonen die ze door het doopsel hebben aangedaan en de kracht van de Heilige Geest die hen door het vormsel versterkt heeft, verklaart een document van het Concilie Vaticanum II over het missionarisch werk van de christenen ad gentes. De meest verheven vorm van getuigenis van de waarheid is het martelaarschap. We moeten heel goed het verschil kunnen zien tussen wat christenen begrijpen met martelaar, trouwens dat betekent getuigen, martyrum. Wij doden nooit omwille van ons geloof. Wij worden soms gedood, maar het is niet dat we als doel hebben ons leven op te offeren. We hebben als doel te getuigen van de waarheid. Ook al moet ons dat het leven kosten. Het heeft natuurlijk niks te maken met zogenaamde vormen van martelaarschap door andere godsdiensten aangeprezen. Dat heeft meer te maken met terrorisme dan iets anders. In ons geval gaat het over getuigen van de waarheid. Een martelaar wil niet sterven. Soms moet hij wel, omdat het niet anders kan, maar het is niet zijn keuze. Wat doet de martelaar en getuigt voor Christus gestorven en verrezen, met wie hij door de liefde verbonden is? Hij getuigt van de waarheid van het christelijk geloof en de christelijke leer. Hij trotseert de dood in een houding van sterkte. De heilige Ignatius van Antiochië, toen hij werd gebracht naar het martelaarschap, zei: laat me voedsel worden voor de wilde dieren. Door hen zal het mij gegeven zijn bij God te komen. Want inderdaad, hij werd gegooid in Rome, in de arena voor de wilde dieren, en is daar gestorven als martelaar. De martelaren laten ons inzien dat er mensen zijn die echt geloven in de waarheid. En dat laat ons ook inzien hoe waardevol de waarheid is dat ons christelijk geloof inhoudt. Het is niet zomaar een opinie, het is niet zomaar een ideologie, het is de waarheid. En daarom heeft de kerk met de grootste zorg de herinnering opgetekend en bewaard van hen die tot het uiterste zijn gegaan om van hun geloof te getuigen. Het zijn de handelingen van de martelaren. Ze vormen een soort archief van de waarheid, geschreven met letters van bloed. En dat is een grote schat, dat de christenen martelaren hebben. Te alle tijden, nu zijn er nog, nu, mensen die sterven omwille van hun geloof. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, tijdens communistische totalitaire regimes van allerlei aard, in alle eeuwen onder de Franse Revolutie, bij de eerste christenen, er zijn altijd mensen die hebben moeten getuigen met hun bloed. En dat is een rijkdom voor de kerk, want dat doet de mensen nadenken over de ernst van ons geloof. Na dit hoofdstuk over de martelaren gaan we verder spreken over hoe men kan zondigen tegen de waarheid. Maar door het feit dat de leerlingen van Christus zich hebben bekleed met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen, in ware gerechtigheid en heiligheid, bevrijd van leugen, moeten ze alle boosheid, bedrog, valsheid en intriges afleggen. Het ergste is een vals getuigenis, een meineed in bepaalde gevallen. In een spraak tegen de waarheid is bijzonder ernstig wanneer die in het publiek wordt gedaan. voor de rechtbank uitgesproken is ten vals getuigenis. En wanneer dit onder ede gebeurt, is het bovendien een meineed. Deze handelwijze, zegt de catechisme van de katholieke kerk, dragen ertoe bij dat ofwel een onschuldige veroordeeld wordt, ofwel een schuldige vrijgesproken wordt, ofwel de straf van de beschuldigde verhoogd wordt. Zij brengen dus de uitoefening van een eerlijke rechtspraak en rechtvaardigheid van de vonnissen van de rechters ernstig in gevaar. Dus niet alleen maar de gelovigen hebben alle belang bij vals getuigenis en meineed te vermijden, maar alle mensen die rationeel zijn ingesteld. Een tweede waarde die beschermd wordt door het achtste gebod is de eerbied voor de goede naam van personen. Iedereen heeft recht op een goede naam. Daarom elke houding of uitspraak die hen onrechtmatige schade berokkent, is schuldig. We hebben hier drie mogelijkheden. Wat men noemt vermetel oordeel. Dat is wanneer men zelfs stilzwijgend, zonder voldoende reden, een morele fout van zijn medemens als waar aanneemt. Alleen maar het luisteren naar iemand die zomaar een oordeel velt over iets of iemand, kan soms schuldig zijn. Een vermetel oordeel is de houding van iemand die veel te snel denkt, het zal wel juist zijn wat ik denk. Een verdere stap is kwaadsprekerij. Dat is niet alleen maar iets dat gebeurt in mijn geest die oordeelt, maar het gaat over naar woorden. Kwaadsprekerij is zonder objectief geldige reden gebreken en fouten van anderen onthullen aan mensen die er niet van op de hoogte waren. Dat is niet altijd nodig. Dat is niet altijd nodig. En de derde graad is laster. Dat is niet alleen maar kwaadsprekerij, maar bovendien zegt men dingen die niet waar zijn. Laster is een leugenachtige mededeling die schade berokkent aan de goede naam van de medemens en aanleiding geeft tot valse oordelen over hem. De beste manier om niet eens vermetel te oordelen, dat is ervoor zorgen dat de gedachten en woorden en daden van onze naasten proberen altijd zo gunstig mogelijk uit te leggen. We moeten een soort neiging hebben naar positief te zijn. De heilige Ignatius van Loyola geeft als raad het volgende. Een goed christen moet altijd meer geneigd zijn de uitspraak van zijn naaste positief te verstaan dan ze te veroordelen. Indien hij ze niet positief kan verstaan, moet hij vragen hoe zijn naaste de uitspraak verstaat. Indien deze zijn uitspraak slecht bedoelt, moet hij hem met liefde terechtwijzen. En zo dit niet volstaat, moet hij alle geschikte middelen aanwenden opdat hij ze op de goede manier verstaat en zich redt. Tot zover het citaat van de heilige Ignatius, aangehaald door de catechisme van de katholieke kerk. Het is een moeilijke oefening, ziet men dus. En daarom neemt de heilige Ignatius die op in zijn geestelijke oefeningen, omdat dat echt moet aangeleerd worden. Gunstig denken, gunstig praten, gunstig interpreteren wat er gebeurt bij onze medemens, en in geval van twijfel vragen. En als we ons moeten neerleggen bij het feit dat die persoon het toch slecht bedoelt, in dat geval nog die persoon met liefde terechtwijzen. Ach, moesten de christen dat een beetje meer doen, denk ik dat heel wat problemen van de wereld verholpen zouden zijn. Kwaadsprekerij en laster, wat men in de volkstaam noemt roddelen, vernietigen de goede naam en de eer van de naaste. Wel, de mensen hebben recht om een zekere vorm van eer. Misschien is men in het verleden te ver gegaan in het formalistisch aanvaarden of verspreiden van bepaalde eretekens, maar nu denk ik dat men in de andere richting aan het overdrijven is. We moeten in de maatschappij de menselijke waardigheid van de mensen erkennen En iedereen heeft recht op eerbied voor zijn naam. Ik denk dat bijvoorbeeld mensen die een verantwoordelijkheid hebben in de media, daaraan moeten denken voordat ze spreken over de mensen. Dus wat we moeten afwijzen is elk woord of elke houding die in botsing gaat met de goede reputatie van de mensen. Men kan ook zondigen door iets anders, is vleierij, ogendienst of kruiperigheid, zo zegt de catechisme van de katholieke kerk. Dat is een subtiele houding waardoor we de mensen niet tegenspreken en een ongunstig oordeel over hen geven, maar omgekeerd, men geeft een te positief oordeel over die mensen om bepaalde mensen die slecht handelen aan te moedigen. Vleierij is een zware fout als men zich daardoor medeplichtig maakt aan ernstige ondeugden of fouten. Het verlangen om iemand van dienst te zijn of vriendschap rechtvaardigen geen dubbelhartig taalgebruik. Een andere zonde, die soms wordt aangezien als een beetje sympathiek en verbonden met bepaalde landen of grote steden, dat is wat we noemen grootspraak of opschepperij. Het is een zonde tegen de waarheid. Men moet proberen die dingen in de ware verhouding te zeggen, zonder te overdrijven, want dat het kwaadwillig of niet gebeurt, het is nooit goed de dingen te overdrijven. Het maakt eigenlijk van de mensen karikaturen, en dat is soms geen goede dienst. Nu, om naar de kern van de zaak te gaan, liegen. Liegen is niet alleen maar een onwaarheid vertellen, het is een onwaarheid vertellen met de bedoeling om te bedriegen. Daar moeten we heel goed opletten voordat we van iemand zeggen dat hij gelogen heeft, wanneer men hem betrapt op iets dat niet strookt met de waarheid, want het is niet altijd gezegd dat die andere persoon de bedoeling had te bedriegen. Liegen is onwaarheid vertellen met de bedoeling te bedriegen. En de Heer klaagt in de leugentaal het werk van de duivel aan. Dit is wat Jezus zegt. De vader uit wie gij zijt is de duivel. In hem is geen waarheid. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij uit zijn eigen wezen. Want een leugenaar is hij, ja, de aardse leugenaar. Johannes 8, 44. De leugen is de meest directe inbreuk op de waarheid. Liegen is spreken of handelen tegen de waarheid om iemand op een dwaalspoor te brengen. Dat beschadigt de relaties tussen de mensen en ook de liefde tot de naaste. Daarom is het een ernstige zonde. De ernst van de leugen hangt af van de aard van de waarheid die geschonden wordt. Als het gaat over een kleinigheid, is het een kleinere zonde. Als het gaat over iets groots, is het een grotere zonde. Maar we moeten niet alleen maar kijken naar de omvang van de leugen op zichzelf. We moeten ook kijken naar de gevolgen. Als iemand daardoor bijvoorbeeld een job verliest, kan de leugen veel erger zijn. Het kan zelfs komen tot doodzonde, wanneer de deugden van de rechtvaardigheid en van de naastenliefde er ernstig door worden aangetast. Het lijkt dat we niet houden van de leugen, en veel van mijn vrienden zeggen dat ze niet willen liegen, niet wensen te liegen, maar het gebeurt veel sneller dan wat we denken. Daar moeten we altijd in tegenwoordigheid van God blijven om ervoor te zorgen dat we alleen maar de waarheid zeggen. Er zijn mensen die van de leugen een systeem maken. In de zakenwereld, in de politiek, dat moet afgekeurd worden. Ik zeg niet dat de mensen zichzelf moeten benadelen, maar ze mogen daar geen systeem van maken, iets te bereiken met de leugen.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.